Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar uit Psalm 147 en daarvan het derde en het zesde vers. Psalm 147 vers 3, zeer groot is onze Heer vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten, daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. Zachtmoedigen wil Hij bewaren. Hij houdt ze staand in hun gevaren, maar goddelozen doet Hij bukken, bezwijken onder de ongelukken. En het zesde vers, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar Hem vragen. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 147, de versen 3 en 6.
Thank you.
gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen. En wel uit Numeri, het 11e hoofdstuk, de eerste 30 versen. We noemden Numeri 11, de eerste 30 versen als onze schriftlezing. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen in aansluiting daarop uit Psalm 141, het derde vers. Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Opdat ik mij tot genen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Geschiedde als het volk zich was beklagende, dat het kwaad was in de oren des Heeren. Want de Heere hoorde het, zodat zijn toorn ontstak, en het vuur des Heeren onder hen ontbrandde, en verteerde in het uiterste des legers. Toen riep het volk tot Mozes, en Mozes bad tot de Heere, en het vuur werd gedempt. Daarom noemde hij de naam die plaats Tabera, omdat het vuur des Heeren onder hen gebrand had. En het volk dat in het midden van hen was, werd met lust bevangen. Daarom zo weenden ook de kinderen Israëls wederom en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven? Wij gedenken aan de vissen die wij in Egypte om niet aten, aan de komkommers, aan de pompoenen en aan het look en aan de ajuinen en aan het knoflook. Maar nu is onze ziel dor en er is niets met al behalve dit man voor onze ogen. Het man nu was als korianderzaad, en zijn verve was als de verve van de bedola. Het volk liep hier en daar en verzamelde het en maalde het met molens of stiet het in het mortieren en zoot het in potten en maakte daarvan koeken. En zijn smaak was als de smaak van de beste vochtigheid der olie. En wanneer de dauw des nachts op het leger nederviel, viel het man op hetzelfde neder. Toen hoorde Mozes het volk wenen door hun huisgezinnen, en ieder aan de deur zijn tent, zijn er het. En de toorn des Heren ontstak zeer, ook was het kwaad in de ogen van Mozes. En Mozes zeide tot de Heren: waarom hebt gij aan uw knecht kwalijk gedaan, en waarom heb ik geen genade in uw ogen gevonden, dat gij de last van dit gehele volk op mij legt? Heb ik dan al dit volk ontvangen? Heb ik het gebaard, dat gij tot mij zoudt zeggen: draag het in uw schoot, gelijk als een voedstervader de zuigeling draagt, totdat het land het welk gij hun vaderen gezworen hebt? Van waar zou ik het vlees hebben om al dit volk te geven? Want zij wenen tegen mij, zeggen: geef ons vlees, dat wij eten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En indien gij alzo aan mij doet, dood mij toch slechts, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn ongeluk niet aanzien. En de Heere zeide tot Mozes: verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, dewelke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtslieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u al daar spreken, en van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen, en zij zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die alleen niet draagt. En tot het volk zult gij zeggen: heilig u tegen morgen, en gij zult vlees eten. Want gij hebt voor de oren des Heren geweend, zeggende: wie zal ons vlees te eten geven? Want het ging ons wel in Egypte. En daarom zal de Heer u vlees geven, en gij zult eten. Gij zult niet één dag eten, nog twee dagen, nog vijf dagen, nog 10 dagen, nog 20 dagen, tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitgaat en het u tot een walging zij, overmits gij de Heere, die in het midden van u is, verworpen hebt, en hebt voor zijn aangezicht geweend, zeggende: waarom nu zijn wij uit Egypte getogen? En Mozes zeide: 600.000 te voet is dit volk, in het welks midden ik ben. En gij hebt gezegd: ik zal hun vlees geven, en ze zullen een gehele maand eten. Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, dat voor hen genoeg zij? Zullen al de vissen der zeeën verzameld worden, dat voor hen genoeg zij? Doch de Heere zeide tot Mozes: zou dan des Heeren hand verkort zijn? Gij zult nu zien of mijn woord u wedervaren zal of niet. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heeren tot het volk, en verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks, en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk, en sprak tot hem, en afzonderde van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde, als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar 2 mannen waren in het leger overgebleven, dus ene naam was Eldad en de andere naam Medad. En die geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En ze profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide: Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide: mijn heer Mozes, verbied hen. Doch Mozes zeide tot hem: zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël.
Gemeente, we zingen met elkaar, terwijl er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk uit Psalm 78, de versen 13, 14, 15 en 16. Vers 13: elk mocht zijn brood zo mild hem toegemeten, dat wonderbrood der machtigen nu eten. De teerkost tot verzading hun gegeven, een oostenwind werd door hem voortgedreven. En het zuiden gaf in het aangevoerdes werk geen minder blijk van zijn krachtdadig werk. En wat er verder volgt in de versen 13, 14, 15 en 16 van Psalm 78.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen kunt u vinden in nummer 11, het 29ste vers, waar het woord van God als volgt geschreven staat. Doch Mozes zeide tot hem, zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Het thema van de preek voor deze morgen is het gebed van Mozes om de komst van de Heilige Geest. Er zijn vier aandachtspunten. We letten in eerste plaats op het mopperen van het volk. De tweede plaats het antwoord van de Heere. In de derde plaats de reactie van de mensen. En ten vierde het gebed van Mozes. We noemen u als volgt het mopperen van het volk, het antwoord van de Heere, de reactie van de mensen, het gebed van Mozes. Mozes' gebed om de komst van de Heilige Geest. Of, zo zou je ook kunnen zeggen, oud-testamentisch Pinksterfeest in het midden van de woestijn. Als eerste dus het mopperen van het volk. 11 maanden is het volk van Israël bij de berg Sinaï geweest. Daar, bij de Sinaï, hebben ze de wet van de Heere gekregen. Daar, bij de berg Sinaï, is de tabernakel gebouwd. Daar, bij de berg, hebben ze het Pascha gevierd. Daar is uiteindelijk ook het volk Israël geteld. Meer dan 600.000 mannen. Dus als je rekent, misschien wel 2 miljoen mensen. En na 11 maanden gaat de reis verder, door de woestijn Paran, een hete, droge woestijn, de wolkolom die boven de tabernakel, boven het heilige der heiligen staat, gaat omhoog, als teken van de Heere, vertrekken. De zilveren trompetten worden geblazen, na 11 maanden gaan ze op reis verder op weg naar Kanaan. En zo reizen ze 3 dagen. Helemaal niet zo lang, vind je wel. De mensen, 3 dagen en dan gaat het alweer mis. Er staat gemopper in het kamp. De mensen beklagen zich. Ze zijn ontevreden over de wil en de weg van de Heere. En zo staat er in nummer 11, het eerste vers, dat was kwaad. Heel slecht in de oren van de Heere die alles hoort. Een vuur ontbrandde in het leger en verteerde. Mensen worden getroffen door vuur van de Heere. Als Mozes dat hoort, dan roept hij tot de Heere om genade. En de Heere hoort. Mozes is een voorbidder voor het volk, zoals wij, ambtsdragers, in het verborgen voorbidders moeten zijn voor u. Maar op het volk zelf maakt het eigenlijk allemaal helemaal geen indruk. Want het duurt maar even of er is weer gedoe in het leger. Kijk maar in het 4e vers. Het gemene volk staat er, dat wil letterlijk zeggen het gespuis. De boeven die zijn meegegaan vanuit Egypte, die beginnen weer met mopperen en onrust te stoken. Het is besmettelijk, want al snel doen ook de echte Israëlieten mee. Ze huilen, ze klagen, ze mopperen. Waarom? Dit keer gaat het over eten. We hebben er genoeg van. We zijn het helemaal zat. Wat dan? Nou, dat manna dat uit de hemel regent. We willen een keer wat anders eten. Een wat gevarieerder menu. Een lekker stukje vlees. Manna. Iedere dag regent het stil als de dauw uit de hemel. Hele kleine witte korreltjes. Je kunt er, als je er deeg van maakt, hele lekkere koeken. Heel lekker brood van bakken. De Bijbel zegt het smaakte naar honing, zo lekker. Maar nee, zeggen de mensen, we zijn het zat, dat manna, dat hoeven we niet meer. Wat een ondankbaarheid voor zoveel goede zorg van de Heere, daar in die droge, hete woestijn. En als de Heere dat hoort, ja, de Heere luistert en hoort altijd alles. Dan, zo staat in vers 10, ontsteekt dan ontbrandt de toorn des Heeren opnieuw. Ja, want het hart van de Heere kan branden van liefde. Maar het kan ook branden van toorn en van boosheid. En ook Mozes krijgt er genoeg van. Die heeft het helemaal gehad. Hij heeft er helemaal genoeg van. Nee, niet van het manna, maar van dat gemopper van die mensen. Nee, niet weer. Hij wordt er moe en moedeloos van. Kijk maar in vers 11. Waarom, heren? Waarom laat u dit volk door mij lijden? Waarom legt u zo'n zware, ondraaglijke last op mijn schouders? Kijk maar in vers 12, letterlijk staat er, ik lijk wel een soort van kinderoppas. Voor een stel van die vervelende kinderen van Israël. En, nu vragen ze mij nog om vlees ook. Vers 13, ik kan niet meer, dood mij maar, heren. Vers 15, neem me maar weg, want ik kan echt niet meer. Een moedeloos Mozes, een kind van God, ambtsdrager, voorbidder. Waarom, heren? Ik kan niet meer. Hij zinkt weg in onvrede, in moedeloosheid en ongeloof. En dan denk ik vandaag even terug aan die andere voorbidder, die ook zit aan de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Wij zeggen altijd, ze lijken op elkaar. Mozes is een type die vooruit wees naar de toen nog komende Heere Jezus. Ze lijken op elkaar, ja dat is waar. Maar in sommige opzichten lijken ze ook helemaal niet op elkaar. Want hij, de Heere Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader, hij bidt en hij blijft bidden. Hoe zijn kinderen ook wegzakken in gemopper, in gejammer, in dwalen, in verdwalen. Hoe ze ook wegzakken in moedeloosheid en ongeloof. Gode zij dank, hij blijft bidden en wordt nooit moe van zijn volk. Hij krijgt nooit genoeg van ze. Maar Mozes is anders. Wat blijkt dan opnieuw in deze geschiedenis de goedheid van God tegenover zijn kind Mozes. Ook voor Mozes, die moedeloze en mopperende ambtsdrager. De Heere gaat hem antwoord geven en dat is ons tweede punt. Het antwoord van de Heere. Wat is dan dat antwoord? Weet je wat vooral opvalt? De Heere geeft niet aan Mozes wat hij aan de Heere vraagt. De Heere zegt niet tegen Mozes, goed, nou dan is het klaar. Dan mag je nu naar huis, dan mag je nu naar de hemel, dan neem ik je nu weg van de aarde. Nee, het antwoord van de Heere is, nee, wat je vraagt Mozes, dat geef ik je niet. Mozes krijgt iets anders. Mozes krijgt een dubbele belofte. Hij gaat, dat is het eerste, hulp krijgen van 70 oudsten. 70 mannen gaan hem helpen. En de Heere belooft ook, en dat is een bijzondere bemoediging voor die 70, dat de geest van de Heere op hen rusten zal. Die zal hen bekwaam maken om hun werk te doen. Dat is de eerste belofte. En de tweede belofte, ze hebben vlees gevraagd, de Israëlieten, ze zullen het krijgen ook. Letterlijk staat er in vers 19, niet voor één dag, niet voor twee dagen, niet voor vijf, niet voor 10, niet voor 20, maar voor een hele maand, totdat het letterlijk hun neus uitkomt. Hoe een zegen van de Heere, van de hemel, althans zo lijkt het, tot een vloek kan worden. En dat geeft ons gemeente in deze tijd van overvloed wel te denken. Overvloed is niet altijd een zegen. Het is niet zomaar vanzelfsprekend. En het is goed daarop te letten, want we zijn geneigd om te denken, als ik nu heel veel krijg, als alles me letterlijk voor de wind gaat, als de kwartels straks met duizenden, met miljoenen komen aanvliegen in mijn leven, nou, dan is God voor mij. Ja, dat is nog maar de vraag. Want of God met je is, dat heeft niet in de eerste plaats te maken met wat je van hem krijgt. Dat heeft alles te maken met wie de Heere voor je is. Met wat hij voor je hart en voor heel je leven betekent. twee beloftes van de Heere aan Mozes. Helpers en vlees. Maar, en daar ziet u de moedeloosheid en het ongeloof weer van ambtsdrager Mozes. Hij kan het maar niet geloven. Hij zegt in vers 22, dan moeten wel alle dieren geslacht worden en al de vissen van de zee moeten dan wel op de kant op een hoop gegooid worden. Anders is er nooit genoeg voor zoveel mensen om te eten hier in de woestijn. Maar de Heere zegt, is mijn hand dan verkort? Mijn hand is niet verkort, Mozes, u zult het zien. Moedeloze Mozes, moedeloos kind hier in de kerk, moedeloze ambtsdrager. God zegt, twijfel nu niet aan mij. Mijn hand is niet verkort. Ik word om woorden van Jesaja 40 te gebruiken, ik word nooit moe. Ik word nooit moedeloos. En voor mij is niets te wonderlijk. Ik heb een arm met macht. En mijn hand heeft groot vermogen. En ik ben zo getrouw als sterk Mozes. Je zult het zien. En hij heeft het gezien. Het staat onder andere in vers 31 waar staat, toen voer een wind uit van de Heere. Goed lezen. Het staat opvallend geformuleerd. Toen voer een wind uit. Niet van de bergen, maar van de Heere. Een wind. Met andere woorden, geest zou je kunnen lezen. Maar je vraagt je ondertussen al lezende af, wordt dit wel echt een zegen? Het komt van de Heere. Wind en geest. Net als straks de tekenen op de Pinksterdag. Een geluid als van een geweldig gedreven wind. Geluid, wind, geest. Maar ook hieruit blijkt, er is een keerzijde. De wolk en de vuurkolom hadden een keerzijde, licht en duisternis. Straks op de Pinksterdag is er een keerzijde. Er zijn mensen die de grote werken Gods vertellen, maar anderen spotten en zeggen die lui zijn dronken. En zo gaat het hier ook. Er is een keerzijde. Daar komen ze. Miljoenen kwakkels, kwartels, patrijzen. Op sommige plaatsen liggen ze 60 centimeter hoog over elkaar heen op de grond te spartelen. En de mensen die rapen en die rapen die hele dag door. En 's nachts gaan ze ook nog door en de volgende dag onvoorstelbaar veel. Er staat in vers 32, ze spreiden ze. Dat wil zeggen, ze proberen ze in de hitte van de woestijn uiteraard dood te laten drogen. En dan gaan ze toch gulzig eten van die kwartels, van die patrijzen. We zouden zeggen, ze gaan ervan vreten. Misschien hebben ze wel rauw opgegeten. Misschien wel levend, we weten het niet. Maar wat er ook precies gebeurt, het vlees zit nog tussen hun tanden als de toorn van de Heere weer ontsteekt. Eerst over hun onvrede en hun gemopper. En nu over hun gulzigheid, over hun onmatigheid, over hun geschrans. Let daarop, gemeente. De Heere vertoornt zich ook over onze. En ik kijk ook naar mijzelf onmatigheid in eten of in drinken. Een vloek is er buiten het legerkamp. De toorn des Heren ontbrandt. Maar dat is de keerzijde. Bij de tabernakel is een echte zegen van de hemel. Want Mozes is de stem van de Heren gehoorzaam. Hij verzamelt die 70 mannen. Althans, hij denkt dat hij er 70 heeft op dat moment. En hij stelt ze in een halve cirkel voor de deur van de tabernakel. En dan komt de wolkolom, die hangt boven het heilige der heiligen naar beneden. De Heere gaat vanuit de wolk, sprekend tot Mozes. En dan neemt de Heere van de geest die op Mozes was, en legt die op die 70 mannen. Je zou denken, ook jammer. Als je nu Mozes heet, en de Heere gaat de geest die op je is verdelen over 70 mannen, dan houd je zelf bijna niets meer over. Maar zo gaat het niet. De Heilige Geest is niet als iets dat verdeeld wordt, waardoor er minder komt, maar het is En vandaar dat teken op de Pinksterdag, het is als een vlam van vuur die uitbreidt, die overspringt op anderen. De vlam van het vuur van de geest was op Mozes. En de Heere maakt het niet minder, maar de Heere breidt het uit. Die vlam, dat vuur, die gloed breidt zich uit. Ook over al die 70 mannen. Hoe ging dat? Wat deed de Heere dan precies? Hoe werkte dat? Dat vertelt de Heer ons niet. Dat hoort bij Gods geheim. Hoe de geest werkt, dat geldt nog steeds. Als de geest werkt in ons hart, hoe de Heer dat doet, we begrijpen er niets van. De wind blaast, zegt de Bijbel, waarheen hij wil. Ja, we horen wel aan het geluid, aan het suizen van de boomtoppen, maar begrijpen doen we er eigenlijk helemaal niets. Net als bij de bewegingen van een ongeboren kindje in de buik van zijn moeder. Ja, mama kan het wel voelen en zelf kan je het ook wel voelen als je de hand op mama's buik mag leggen. Maar we zeggen tegelijkertijd, we begrijpen het niet. Het is zo mooi, het is zo wonderlijk. Hoe het ging, hoe het gaat als de Heere zijn geest geeft, dat begrijpen we niet. Het staat er ook niet. Het is alsof de Heere tegen ons zegt, mensen, daar heb je helemaal niets mee te maken, dat is mijn werk. Maar, en dat is de andere kant, het wordt wel zichtbaar. Je kunt het wel zien in het leven van alle dag, hoe de Heere werkt, dat begrijpen we niet. Maar als hij werkt, dan kan je het wel zien, dan kan je het wel merken. Zo ook hier, God geeft een teken, waardoor we eigenlijk toch iets gaan zien van dat verborgen geheim van het werk van de Heilige Geest in die 70 mannen. Het teken is, ze profeteren. God geeft zijn geest aan die mannen en ze gaan profeteren, dat wil zeggen met de woorden van het Nieuwe Testament, ze gaan de grote werken van God vertellen. Oud-testamentisch Pinksterfeest, midden in de woestijn. 70 mannen gaan die grote werken van God vertellen. Helemaal in beslag genomen door de geest van God gaan ze de Heere loven en prijzen. Midden in het volk, midden in de woestijn. En het wordt voor iedereen duidelijk, het is de Heere, het is de geest van God die in hen werkt. En die aan deze mannen ook gaven geeft. Talenten om straks met Mozes samen het volk te leiden en te besturen. Ze profeteren zoals de profeet Joël voorzegd heeft, toen hij vooruitkeek naar de dag van het Nieuw Testamentisch Pinksterfeest. En daarna zal het geschieden, dat ik mijn geest zal uitgieten, je hoort de overvloed, uitgieten, over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Ze zullen de grote werken van God vertellen. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ouderen en jongeren, ze vertellen de werken van God. Wat een bijzondere zegen en zorg voor de Heere, van de Heere voor Mozes. Want daar gaat het hier over. Het is de belofte aan Mozes die hier door de Heere vervuld wordt. God doet wat hij beloofd heeft. Het woord gesproken uit de wolkolom wordt werkelijkheid. Mijn geest, klonk het in vers 17, die op u is, zal ik op hen leggen. En 8 versen later, in vers 25, wordt het werkelijkheid. Zoals de Heere nu ook nog altijd zijn woord houdt in het leven van zijn kinderen. Hoe moeilijk de weg ook gaat, net als bij Mozes. Hoe de weg ook tegenlopen mag, hier is de spoedige, snelle vervulling van Gods belofte. Soms laat de Heere ons in zijn wijsheid lang wachten, soms jarenlang. Maar één ding staat vast. De Heere doet altijd wat hij gezegd heeft, wat hij beloofd heeft. Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. We gaan dat nu samen eerst zingen uit Psalm 93, het 4e vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer. eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer. We noemden u Psalm 93, vers 4. Aandachtspunt, de reactie van de mens. Want jongens en meisjes, er gebeurt weer iets. Ineens komt er hijgend een jongen aanlopen. Die zegt: meneer Mozes, wat een opschudding, wat een onrust. Ineens bij de tabernakel. Meneer Mozes, er zijn twee mannen. Eldad en Medad. Die ook profeteren. Die ook de grote werken van God vertellen. Maar meneer Mozes, ze zijn niet hier, niet bij u. Ze zijn in het legerkamp. Want staat er in vers 26, twee mannen waren in het leger overgebleven. De ene naam was Eldad, de andere naam was Medad, en die geest rustte op hen. Want ze waren onder de aangeschrevenen, dat wil zeggen de geregistreerden, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En zij profeteerden in het leger. Het is niet helemaal duidelijk wat er nu precies aan de hand is. Althans niet in detail. Ze zijn wel aangeschreven, dus ze horen echt bij die 70. Dus kennelijk zijn er bij de tabernakel uiteindelijk maar 68 gekomen. En die twee, Eldad en Medad, die zijn dus wel geregistreerd, maar niet gekomen. En de reden daarvan? Ja, daar kunnen we hooguit naar gissen. Waren ze verhinderd? Waren ze ziek? Nee, dat ligt niet voor de hand, want ze profeteren wel. Waren ze gehinderd door andere mensen die zeiden: nee, Eldad en Medad, jullie niet. Het zou kunnen. Of was het hun bescheidenheid, hun nederigheid? Waren ze zich bewust van hun zwakte, van hun onwaardigheid, van hun innerlijk onvermogen? In het laatste geval, zegt Matthew Henry, dan was hun beginsel wel goed, maar hun ongehoorzaamheid niet. Maar wat het ook geweest is, één ding is duidelijk. Ze zijn niet bij de tabernakel. Ze zijn niet bij die 68, maar ze zijn in het legerkamp. En zij profeteren. Wat die 68 doen, dat doen die twee aan het uiterste randje van het leger ook. Ze vertellen de grote werken van God. Misschien denkt u bij uzelf: zie je nou wel, eigenlijk hoeft het ook allemaal niet zo ordelijk toe te gaan in de kerk. Misschien leggen wij daar wel veel te veel nadruk op de ambten, op ambtsdragers. Ja, maar het is de vraag of u dan wel de goede, de Bijbelse conclusie trekt. God is een God van orde. Paulus schrijft in de eerste Korinthebrief: laat alle dingen met orde geschieden. God bindt ons aan orde en aan ambten. Ik zou zeggen, die heeft God aan elkaar verbonden. Maar daar gaat het hier om, de geest van de Heere, die is niet gebonden, die is vrij. Die houdt zich niet aan onze regels. Die blaast waarheen hij wil. En hij blaast als een wind op Eldad en Medad aan het eind van het legerkamp. En ze profeteren. En zo wordt tegelijkertijd ook heel duidelijk, het is niet Mozes. Het is niet de mens die de geest geeft bij de tabernakel. Die geest komt van boven, uit de hemel en blaast waarheen hij wil. Diezelfde geest verhoogt de nederigen, die waarschijnlijk toch schuchtere Eldad en Medad. Zelfs zo, dat uiteindelijk hun twee namen wel genoemd worden en niet de namen van die 68 anderen. Maar ja, dat gaat er bij de mensen allemaal zo gemakkelijk niet in. Die denken en die zeggen, klopt dat allemaal wel? Is dat nu wel echt Gods bedoeling? Is dat nu dat van Eldad en Medad, is dat nu wel echt Gods werk? Die geest krijgen in een uithoek van het legerkamp, is dat wel echt van de Heere God? Ineens krijgen die critici ook bijval uit onverwachte hoek van Jozua. Waarschijnlijk was hij ook een van de 70. Jozua, de rechterhand van Mozes. Meneer Mozes, zegt hij in vers 28, verbied het hun. Zoals later de discipelen van de Heere Jezus ook zeiden, meester, we hebben er één gezien die de duivels uitwierp in uw naam, welke ons niet volgt, en we hebben het hem verboden. Omdat? Waarom? Omdat hij ons niet volgt. Nou, en als hij ons niet volgt, dan kan het niet waar zijn. Maar Jezus zei, verbied het hem niet. Want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en haastelijk van mij zal kunnen kwalijk spreken. Leg ze het zwijgen op, meneer Mozes, want het is één van twee. Ze komen of hier en doen met ons mee, of ze houden hun mond en zwijgen. Wat zat daar nu eigenlijk achter bij Jozua en bij al die andere mensen? Waarschijnlijk niets, niet iets van persoonlijke afkeer tegen de persoon, de mens, Eldad of Medad althans. Daar zien we hier geen enkele aanwijzing voor. Het lijkt alsof ze dit gezegd en gedaan hebben uit schijnbaar oprechte ijver voor de kerk, voor God. En ja, dus ook voor het gezag van Mozes. Maar de geest van de Heere die op Mozes rust, prikt er doorheen. Mozes zegt in vers 29, u ijvert, dat wil zeggen u doet uw best voor mij. U ijvert, u doet uw best niet voor God, maar voor mij. Jozua, belangrijke ambtsdrager, Jozua, je bent jaloers voor mij. Je zoekt niet de eer van God, je zoekt mijn eer. En dus, want je bent de tweede man naast mij, stiekem zoek je je eigen eer. Je zoekt jezelf. Je lijkt ijverig voor de dienst en de naam van de Heere, maar Jozua, het is eigenlijk voor mij. Dus is het eigenlijk ook voor jezelf. Kijk eens naar binnen, in uw eigen hart, gemeente. En ik zeg dat ook nadrukkelijk tegen mijzelf en tegen ons als ambtsdragers. Je best doen, ijverig voor de eer van de Heere, net als Saulus van Tarsen die ook zo zijn best deed voor de oude waarheid. Zoals er nu ook heel veel mensen zijn die net als Saulus diep in hun hart de waarheid niet kennen. Die net als Saulus van Tarsen ijveren voor de waarheid. Ze weten het allemaal precies. Ze zien precies het verschil tussen leven en dood. En verbinden hun woorden, hun ideeën, hun standpunten aan de naam en de eer van de heilige God. Mozes zegt ook tegen mij en tegen u. Als u zo doet, dan ijvert u. Dan bent u druk met en voor uzelf. Het is u niet om God te doen, het is u om uzelf te doen. Paulus noemt het letterlijk in het Nieuwe Testament een ijver zonder verstand. Het kan ook trouwens als je de Heere vreest. Het kan ook als je ambtsdrager bent en je een voorname plek bekleedt in het kerkelijk leven, zoals Jozua. Hij is zonder twijfel kind van God. Hij is ambtsdrager. Hij heeft een centrale positie in het kerkelijk leven. Meneer Mozes, het klopt niet. Er is iets mis. Ik mis iets. Wat dan? Nou ja, ze lopen niet achter mij aan. Mozes zegt, u ijvert voor uzelf. Ijverig, heel druk bezig zijn met de dingen van de Heere, maar toch met een verkeerde richting. Op mezelf gericht, op mijn eigen eer en niet op God. En wat hebben we als ik daaraan denk, aan die bedriegelijkheid van mijn eigen hart en dat van u? Wat hebben we dan het ontdekkende licht van diezelfde geest van God nodig? Wat heb ik dan nodig dat ik op mijn knieën zeg tegen de Heere, ontdek mij toch aan mijn verkeerde ijver, aan mijn hoogmoed, aan mijn trots, aan het zoeken van mijn eigen eer in plaats van de eer van uw naam. Verlos mij toch, verlos ons angstdragers toch van ons zoeken van onszelf. Matthew Henry zegt in dit verband, we moeten niet in stilte ons bedroeven om de gaven en de talenten en de bruikbaarheid van anderen. En de zwakheden en gebreken van anderen moeten ons niet zo snel boos maken. Wees mild, zegt hij. En we moeten anderen ook in het gemeenteleven ook niet zo snel veroordelen, omdat ze ons niet volgen. Alsof dat hetzelfde zou zijn als dat ze de Heere Jezus niet zouden volgen. Het gaat Mozes om de eer van God. En daarin zie je precies op dit oudtestamentisch Pinksterfeest wat de geest van Christus doet als hij komt. God verheerlijken, Christus groot maken en niet onszelf. Wij naar beneden en hij omhoog. De geest van Pinksteren maakt mensen klein. Dat zie je straks ook op de Pinksterdag. Ze worden verslagen in hun hart en ze roepen, wat moeten we doen? De geest van Pinksteren maakt mensen klein, maakt God en Christus groot en geeft ook een gunnend hart naar iedereen. Nou, kijk maar in uw hart, dan zal ik dat ook doen. Dan weet u of u in uw leven iets kent van de geest van God. Of u iets kent van de geest van Christus. Want, wat gebeurt er dan? Dan worden wij klein gemaakt en gebroken. En dan worden God en Christus groot gemaakt. En dat gun je, dan gun je dat leven aan iedereen. En in en buiten de kerk. We lezen in vers 29 dat Mozes tegen Jozua zei, bent u voor mij ijverende? We staan dan stil in onze laatste gedachte bij het gebed van Mozes. Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen gaven. Het is een wens. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk is het meer als een wens. Het is een gebed. Het is een innig en hartelijk gebed van Mozes om de komst van de Heilige Geest. Ineens is de nood van al die mopperaars, van die scheldende mensen om hen heen, op zijn ziel, op zijn hart gebonden. O, dat iedereen, dat al die mensen van dit volk Israël hem kennen mocht. Dat iedereen die geest ontvangen zou, die geest die ons klein maakt en die God en Christus verheerlijkt. Jozua, dat is het antwoord. Jozua, ik ben niet onmisbaar, maar de geest is onmisbaar. O, dat iedereen van u kind van God was. Al bent u nog zo jaloers. Al bent u nog zo bezig met uw eigen eer. Al bent u nog zo misgunnend. Al bent u nog zo vijandig. Het maakt niet uit. U hoeft ook nooit meer mijn eer te zoeken. Maar dat u allemaal God kennen zou. O, dat alle mensen van de gemeente hier God zouden vrezen. Genade maakt Mozes gunnend. Geestelijk dode mensen, kijk maar in uw hart of u dat herkent of niet. Ze zijn alleen maar bezig met twee dingen. Met, dat is het eerste, de dingen van nu. Eten en drinken, dat hebben we gezien. Vlees eten, lekker eten. En dat is het tweede, met kritiek op Eldad en Medad. Kijk maar in uw hart. Maar als u er iets van herkent, pas dan op. Want Eldad heet niet voor niets Eldad. Eldad betekent letterlijk door God geliefd, door God bemind. Wat kan je als mens je vingers er vreselijk aan branden als je Eldad of Medad de mond probeert te snoeren. En dat is nog steeds zo. In alle verbanden van ons kerkelijk leven, maar ook in het bijzonder in ons gemeenteleven. Het is hier in de woestijn alsof de geestelijke dood het ruikt. Door God geliefd, zij, Eldad en Medad. Het is alsof de dood op het leven afkomt, zoals dat nu nog steeds zo vaak gebeurt. Meneer Mozes, dat klopt niet. Tenminste, ik heb er nog nooit iets van gezien of gehoord van die man of die vrouw. Het is vast helemaal niets. Het gaat tegenwoordig zo gemakkelijk. Maar diep in het hart kan de geestelijke dood het niet verkroppen dat de Heere een ander tot leven wekt en de geest geeft. Daarom, gemeente, ik bedoel dat als een indringende waarschuwing. Pas op met wat u denkt en wat u zegt over Eldad of over Medad, door God geliefd en bemind. Of ook u allemaal bij de profeten hoorde die de grote werken van God zouden vertellen. Niet ijverig voor uw eigen naam, voor uw eigen eer, voor uw eigen mensen, maar met een mond van de Heere gekregen om in eenvoud de grote werken en wonderen van God te vertellen. En dan ineens, aan het eind van hoofdstuk 11, waar het aan het begin van dit hoofdstuk ging over de voorbidder, zien we opnieuw, als het ware, de grote voorbidder oplichten. De grote Mozes, de Heere Jezus Christus, biddend als een hemeltolk voor zijn volk. En voor andere schapen, zo heeft hij gezegd, die van deze stal nog niet zijn. Die moet ik ook toebrengen, biddend om de komst van de geest van Pinksteren. En zijn gebed is verhoord. Zoals altijd, hij heeft zelf gezegd, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. We zien datzelfde straks op de Pinksterdag een rijke zegen, als de geest wordt uitgestort, niet op 70, niet op 120, maar op duizenden. U zegt, het is waar, als ik eerlijk naar mijn eigen hart en leven kijk, dan ben ik altijd bezig met mijn eigen naam, met mijn eigen eer. Ja, ik ken de Heere wel in mijn leven, maar ik moet daar zo tegen vechten. Ook als ambtsdrager, ik moet daar zo tegen vechten, tegen dat zoeken van mijn eigen eer. En er komt in mijn leven, misschien is dat wel uw eerlijke belijdenis samen met mij aan het eind van deze dienst. Er komt in mijn leven zo weinig terecht van dat vertellen van die grote daden van God. Dat laat maar één ding zien. Hoe ook wij moeten bidden om de komst van de Heilige Geest in onze harten. Hoe ook wij moeten bidden om zijn ontdekkende werk. Opdat we eerlijk zouden zien dat we inderdaad zoekers zijn van onze eigen eer en geen zoekers van de eer van God. Biddend om de komst van de Geest en zijn werk in het klein maken van onszelf. In het grootmaken van Christus, biddend om zijn werk dat zo mild en zo gunnend maakt, dat ook doet bidden voor elkaar als gemeente. O Heere, dat iedereen van ons, werkelijk, iedereen van ons, de grote werken van u vertellen zou. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, almachtige God, Vader in de hemel, zo komen we tot u aan het eind van deze dienst. Dan is er opnieuw een preek gelezen. En dan spoort u ons aan te zoeken de eer van u. Niet onze eigen eer, niet ons eigen ik, maar dat we toch allen profeten mogen zijn. Dat we mogen profeteren van die grote werken van God. Opdat we daarin u zouden mogen verheerlijken. We danken u, Heere, voor uw woord wat we vanmorgen mochten lezen. We danken u dat u ons een stem gaf om te lezen. Dat u ons oren gaf om te horen. En Heere, als het nou in harten is gekomen, wilt u er dan vruchten van voortbrengen, van geloof en bekering. Heere, geef dat het woord niet zal komen op plaatsen waar het weggepikt zal worden. Of waar het geen diepgang mag zal vinden, maar dat het vruchten mag voortbrengen. Heere, wilt u zegenen. Wat op uw zegen wacht, zegen ook de avonddienst. Sterk dominee Baan als hij vanavond voor ons zal voorgaan. Wilt u hem veilig onder ons brengen? Dat hij ook uw woord in het midden van de gemeente mag ontvouwen. Heere, zegen deze dag. Hoort ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen nog met elkaar Psalm 146 vers 2 en 3. Vest op prinsen geen vertrouwen waar men nimmer hel bij vindt. Zoudt gij uw hoop op mensen bouwen als Gods hand hun geest ontbindt? Keren zij tot de aarde weer, storten met hun aanslag neer. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heer, zijn God. We noemden u Psalm 146 vers 2 en 3. Eindigen we met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.